In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 122e psalm. En daarvan het derde vers, vers 3 van 122. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen, vreugd en lust. En wat er verder volgt in het derde vers van de 122e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in de eerste algemene brief van de apostel Johannes. De eerste preek In deze serie hebben we geluisterd naar vers 1 tot en met 4 van hoofdstuk 1 over het christelijke getuigenis. Vorige week vanaf vers 5 van hoofdstuk 1 tot en met vers 6 van hoofdstuk 2 over het christelijke leven. En vanmiddag willen we lezen vanaf vers 7 uit het tweede hoofdstuk tot en met vers 17 van hoofdstuk 2. De schriftlezing 1 Johannes 2, vers 7 tot en met 17. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 135ste psalm, het 11e vers. Israëlis looft al te zaam, uw God, den God der eer. Loof aan Aarons huis, zijn naam, huis van Levi, loof den Heer. Wat er verder volgt in vers 11 van 135.
Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want ge hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want ge hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want ge hebt den vader gekend. Ik heb u geschreven vaders, want ge hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt den boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleesjes en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
In de prediking willen we stilstaan bij het geheel wat we hebben gelezen. 1 Johannes 2 vanaf vers 7 tot en met 17. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 133ste psalm. En daarvan alle drie de versen 1, 2 en 3 van 133. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 115e psalm, het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. Dat 15:7, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in elk gezin is niemand gelijk. Ieder is weer anders. Vader, moeder, kinderen, soms een grootouder. Allemaal zijn ze verschillend. In karakter, in uiterlijk, in interesses, in talenten, in gaven. En ook zitten ze niet allemaal in dezelfde fase van het leven. Denk alleen maar aan de kinderen. Het maakt er al wat uit wat ze zijn. Een baby, of een kleuter, of een puber, of een jong volwassene. Elke leeftijdsfase vraagt ook weer zijn eigen aandacht en zijn eigen aanpak. Dat geldt zeker ook voor ouders. Want als je pas net je eerste kindje hebt ontvangen, zal je heel anders over de opvoeding denken dan als de jongste van het gezin de deur alweer even uit is. Maar hoewel ze allemaal verschillend zijn, zullen ze in dat ene huisgezin toch samen goed met elkaar hebben om te gaan. Zodat je op elkaar afgestemd raakt en zodat je ook weet wat je aan elkaar hebt. En dat maakt uiteindelijk elk gezin ook weer uniek. Zo ligt dat in gezinnen. Maar in het huisgezin van God ligt dat niet anders. En dat blijkt wel uit het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Het zou ook verstandig zijn om de prediking goed te kunnen volgen, om ook zo steeds mee te lezen bij de versen die aan de orde komen. Als thema zetten we boven de prediking het christelijke gezin. Drie gedachten. De gezinsleden, de gezinssamenstelling en het gezinsleven. Het christelijke gezin, de gezinsleden, de gezinssamenstelling en het gezinsleven. Ik schrijf u kinderkens. Zo lezen we bij Johannes in het 12e vers. Dat is trouwens een aanspraak die we bij de apostel Johannes wel vaker tegenkomen in deze brief. Al een aantal keren in hoofdstuk 2. Het eerste vers, mijn kinderkens. Vers 12, kinderkens. Vers 18, kinderkens. En dan ook nog weer in vers 28, en nu kinderkens. Uiteindelijk vinden we deze aanspraak zelfs meer dan 10 keer in deze brief. Wie bedoelt Johannes daar nou mee? Het is in elk geval niet letterlijk bedoeld. Want het gaat dus niet om zijn eigen kinderen. We weten überhaupt niet of Johannes eigenlijk wel kinderen heeft gehad. Vermoedelijk niet. Wie bedoelt Johannes dan wel? Dat gaat om degene, en daarvoor moeten we dus ook terug naar het eerste gedeelte wat we al hebben behandeld. Het gaat om degene die gemeenschap hebben met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Het gaat hier dus om de kinderen van God. En wie behoren nu tot Gods kinderen? Wie zijn nou opgenomen in het huisgezin van God? Daar heeft de apostel eerder al iets over geschreven in zijn evangelie. Als we daar lezen in Johannes 1, vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Kinderen van God, dat zijn dus zij die Jezus hebben leren aannemen. Die door het geloof met Christus verbonden zijn. Of als we even verder lezen bij Johannes, dat zijn zij die uit God geboren zijn. Dat zegt al direct iets. Johannes schrijft hier dus niet willekeurig iedereen aan. Hij richt zich hier specifiek tot diegenen die kind van God zijn geworden. En dat is bijzonder, toch? Want van onszelf, zo werd het toch ook beleden toen wij de eerste keer in de kerk kwamen. Van onszelf zijn wij kinderen des toorns. En wij kunnen niet bij God komen omdat wij liggen onder het oordeel van God. En dat stelt ons buiten de gemeenschap met God en buiten het huisgezin van God. Begrijp je? Je hoort dus niet vanzelfsprekend tot dat huisgezin van God. Alles behalve zelfs. Daarvoor is wel wat nodig. De geboorte uit God. Het gelovig aannemen van de Heere Jezus Christus. Dus van huis uit behoren wij God niet toe. En behoren wij niet tot dat huisgezin van God. Maar dat kan alleen als we door het geloof verbonden zijn met de Heere Jezus. En dat is wat Johannes geeft in zijn evangelie. En dat is wat hij nu ook weer benadrukt in zijn algemene brief. Johannes 1, vers 12. En hier 1 Johannes 2, vers 12. Waar het staat, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Johannes richt zich dus tot diegenen die door het geloof verbonden zijn met de Vader door de Zoon. Ze zijn verbonden met Christus en ze mogen delen in de weldaden die Christus heeft verworven. En dat is nu wat al Gods kinderen met elkaar gemeen hebben. Uit God geboren, met Christus Jezus verbonden, delend in de vergeving der zonden. Want alleen door de vergeving der zonden komt de mens immers in een verzoende betrekking met God de Vader. En hoe die zonden nou vergeven kunnen worden? Hoe die zonden van Gods kinderen nu vergeven zijn? Johannes zegt het erbij in vers 12. Om zijns naams wil. Om Jezus wil. Had hij het immers al niet eerder gezegd in het eerste hoofdstuk, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is dat reinigt van alle zonde. Om zijns naams wil. In die naam Jezus ligt nu alles besloten wat hij gedaan heeft om die vergeving te bewerkstelligen. En daaronder valt nu heel zijn verlossingswerk. Want vergeving der zonde is nooit goedkoop. Daarvoor moest de Heere Jezus de hemelse heerlijkheid verlaten. Daartoe moest hij lijden op deze wereld. Daarvoor moest hij gebonden worden in de hof. En daarvoor kreeg hij de klappen, de slagen, spijkers die hem vast nagelden aan het kruishout. Daarvoor moest hij ten dode toe bloeden. Dat is die weg waarlangs de vergeving der zonde verworven is. En zonder die vergeving van de zonde staat u nog in uw schuld bij God. En daarom toe, zeg het nou eens. zijn uw zonden vergeven. Zijn uw zonden u werkelijk vergeven? Die vraag, die moet toch wel gesteld worden. Want vergeving der zonden is wel noodzakelijk. Want als dat niet zo is, dan staat uw schuldrekening nog open bij God. En dan ligt u nog onder de toorn van God. En als uw zonden niet vergevend zijn, bent u geen kind van God. Er kan soms zo gemakkelijk gesproken worden over het kind zijn van God. En dan lijkt het wel alsof iedereen nou hoort bij dat huisgezin van God. Tegelijk hoor je nooit iets van zonde, van schuld, van verzoening, van vergeving. Maar om een kind van God te kunnen zijn, zul je wel moeten delen in de vergeving van je zonde. Er is geen kind van God die niet de vergeving der zonden heeft ontvangen. En hoe die heeft ontvangen? Nogmaals, om zijn naams wil. Dus door Jezus' bloed, door het offer van Christus, door Christus verzoenend lijden en sterven, door zijn offeranden aan Golgotha's kruis. Ja, door het geloof in Jezus de zaligmaker. Begrijpt u? Alleen in Christus hebt u God als uw vader. Alleen in Christus bent u opgenomen in Gods huisgezin. Dus als u niet in Christus bent, staat u buiten het huisgezin van God en ben je geen kind van God. Daar ligt de gemeenschappelijke basis. In de klassieke vorm van een gezin wordt een gezin gevormd door leden die allemaal dezelfde vader hebben. Ze hebben daarmee ook dezelfde bloedbanden en ze stammen daarmee ook af van dezelfde persoon. Maar in het huisgezin van God heb je nou ook een gemeenschappelijke basis. Vergeving van zonde, dat is het fundament waarop het kind zijn van God rust. En daarin zijn alle gezinsleden gelijk. Ze zijn allemaal aangewezen op Gods genade en ze hebben allen dat bloed van de Heer Jezus hebben ze nodig. En dat geeft bloedbanden tussen die huisgenoten van Gods gezin. Het is het bloed van de Heer Jezus wat bindt. Johannes weet er zelf van. Hij stond erbij bij het kruis, toen Jezus aan het kruis werd genageld. Hij zag hoe het bloed uit Jezus' wonden stroomde. Hij zag het bloed en hoorde de stem van Jezus: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En daar bij het kruis werd hij ook verbonden aan Maria, de moeder van Jezus. Toen Jezus het zei: Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. En zo werden ze aan elkaar gegeven. Het is dus de bloedband die leidt tot opname in het huisgezin van God. Maar het is ook die band aan Jezus die ook met elkaar verbindt. Soms kan het zijn dat gezinsleden heel verschillend zijn. Tussen twee broers of twee zussen kan er een heel groot verschil bestaan. Dan kan het wel eens tegen je worden gezegd: zijn jullie echt broers van elkaar? Zijn jullie echt zussen? Had ik nou nooit gedacht. Maar dan kun je zeggen, ja, toch is het zo, want we hebben dezelfde vader en we hebben dezelfde moeder. En zo is het nou ook in het huisgezin van God. Ondanks alle verschillen zijn ze één in Christus. En ze hebben dezelfde gemeenschappelijke basis. De gerechtigheid van Jezus. Het bloed van Jezus. Dus bij die vraag naar het kind van God zijn, cirkelt het altijd weer om de vraag wie de Heere Jezus voor je is. Want zonder vergeving van zonde, laten we dat nogmaals benadrukken, zonder vergeving van zonde ben je geen kind van God. Zonder de wassing en reiniging in het bloed van het lam hoort u niet tot Gods huisgezin. Maar het huisgezin van God, dus diegenen die delen in de vergeving der zonde, daarvan is de samenstelling wel divers. Dat zien we in de tweede gedachte. De gezinssamenstelling. Want binnen een gezin is er geen één gelijk. Allen zijn uniek. Dan weten we, iemand kan veel lijken op zijn vader of op haar moeder. De gelijkenis die kan treffend zijn. Het kan zelfs zo zijn dat er in een gezin sprake is van een eeneiige tweeling. En dat het zo kan zijn dat de omgeving die twee broertjes of zusjes eigenlijk niet uit elkaar kan houden. Maar toch zijn ze verschillend. Ze hebben een eigen karakter en een eigen persoonlijkheid. En zo is het nou ook in het huisgezin van God. Samen delen ze die bloedbanden aan Jezus, de vergeving der zonden om zijn naams wil. Toch is er wel een verschil. Kijk maar naar vers 13 en 14. Want daar spreekt Johannes over drie groepen. Dan heeft hij het over kinderen, over jongelingen en over vaders. Er is dus een onderscheid onder Gods kinderen. En wat is dat nou voor een verschil? De verklaarders die denken daar wel wat wisselend over. Sommigen die zien hierin vooral een verschil in leeftijd onder de christenen in Klein-Azië. Geven ze dan aan, je hebt oudere christenen, dat zijn de christenen van een bejaarde leeftijd of middelbare leeftijd. Je hebt daarnaast jeugdige christenen, jong, in de kracht van hun leven. En daarnaast heb je ook kinderen die christen zijn, die soms al heel jong hebben geleerd op de Heere Jezus hun vertrouwen te stellen. Laat ook maar zeggen, dat verschil, dat is er inderdaad ook. Want het is toch niet zo dat alleen maar volwassenen kunnen delen in de vergeving der zonden. Kunnen er ook kinderen zijn die al heel jong de Here mogen vrezen? Gelukkig wel. Bewaart je trouwens ook voor heel veel zonde. Daarom is het ook van belang dat in de christelijke gemeente er ook aandacht dient te zijn voor elke leeftijdscategorie. En moeten we dan misschien niet erkennen, en moet ik daarin ook niet mezelf bij insluiten, dat er in de gemeente soms wel eens te veel aandacht is voor de volwassenen en te weinig voor de kinderen. Dat het taalgebruik soms zo moeilijk is dat een kind er helemaal niets van begrijpt. In de kerk zal er ook oog dienen te zijn voor de kinderen, voor het opkomende geslacht. Want jongens en meisjes, er is toch niets rijkers dan als je al heel vroeg de Heere Jezus mag kennen. Als je een schaapje mag zijn van die grote herder, de Heere Jezus Christus, dan krijg je toch de beste zorg die er maar is. Vergeet dan niet dat versje wat je misschien wel van je vader of van je moeder van jongs af aan hebt geleerd. Zoek Jezus jong. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. In de kerk mag je van hem horen, opdat je bij hem zal gaan horen. Dus zeker, dat verschil is er ook, een verschil in de leeftijd. En toch denk ik dat Johannes daar niet allereerst zich op richt. In mijn overtuiging doelt de apostel hier op de verschillende stadia die er kunnen zijn in het geestelijke leven. En dan wordt er in de theologie ook wel eens gesproken over de verschillende standen in het genadeleven. Ik haast me dan direct om te zeggen dat die woorden niet zonder gevaar zijn. Want vaak wordt daarmee dan bedoeld, als wordt gesproken over de standen in het genadeleven, dat een mens bepaalde stadia, bepaalde fases zou moeten doorlopen voordat hij kan zeggen dat hij met God verzoend is. En die stadia, die standen, die worden dan duidelijk van elkaar onderscheiden en die worden dan in een bepaalde tijdsorde ervaren. Dan zouden er allerlei stappen worden ondergaan. Eerst leert men God kennen als een vertoornd rechter. Dan leer je hem kennen als een verzoend rechter. En pas daarna leer je hem kennen als vader. Er wordt er ook wel eens een onderscheid gemaakt tussen de inplanting in Christus, in de wedergeboorte, en de gelovige omhelzing van Christus, waardoor een zondaar gerechtvaardigd wordt. En dan krijg je van die gedachte alsof iemand in Christus is, zonder dat hij Christus kent. En dan zou je dus een kind van God kunnen zijn, zonder dat je zonden vergeven zijn, of zonder dat je er weet van hebt dat die zonden vergeven zijn. Hier moeten we erg voor oppassen. Want in dat lichaam van Christus is er wel eenheid. Al Gods kinderen delen in de vergeving der zonden. En al Gods kinderen hebben leren zien op Christus. Al is het bij de een misschien van verre. En is het bij een ander misschien met een betraand oog. Maar allen hebben leren zien op Christus. En al Gods kinderen verwachten ook de zaligheid van Christus. Anderzijds is er wel degelijk sprake van onderscheid. Zo is het toch ook in een gezin. Tussen kinderen uit één gezin is er een verschil in leeftijd, in grootte, in kennis, in mogelijkheden. Een pasgeborene is niet hetzelfde als een jong of een meisje van 18. Zo ook in het huisgezin van God. En we komen dat eigenlijk tegen bij al de apostelen. Paulus, die sprak ervan in Efeze 4. Als we van hem lezen in Efeze 4, vers 13. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Diezelfde Paulus, die maakt ook een onderscheid in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 5. Als hij het onderscheid gaat maken tussen de kinderen, wat die nodig hebben en wat de volwassenen nodig hebben. Als we daar dan lezen, want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze. En Petrus, die maakt eigenlijk datzelfde onderscheid. In 1 Petrus 2, het tweede vers. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerd naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En nu doet Johannes dat ook. Al Gods kinderen zijn dus verschillend. En op zichzelf genomen is het niet fout als je dat verschil aanduidt met standen in het genadeleven. Het is bijbels om oog te hebben voor die verschillen. En het is zelfs belangrijk om die verschillen te kennen en ook om ze te erkennen. Dat begrijpen we allemaal als het gaat om een huisgezin. Je zet een baby, zet je geen boerenkool voor. En een volwassene daarentegen, die heeft meer nodig dan de hele dag alleen maar melk te drinken. Het is dan ook terecht dat Johannes oog heeft voor de verschillen die er zijn onder Gods kinderen. En dan spreekt hij, en daarmee beginnen we, met de kinderen. Ik schrijf u kinderen, vers 13, want gij hebt de Vader gekend. En in de grondtekst gebruikt Johannes hier voor kinderen een ander woord dan dat er staat in vers 12, toen hij zich richtte op Gods kinderen in het algemeen. Het woord dat hier staat voor kind, dat is een kind dat nog zeer onervaren is, dat nog training en discipline moet worden bijgebracht. Ja, zij kennen de Vader. Zoals je dat hebt met die kleintjes in een gezin. Terwijl ze nog in de box zitten, nog maar net kunnen lopen, herkennen ze hun vader. Als vader thuis komt van zijn werk, dan steken ze die kleine handjes uit naar hun vader. En zo is het er ook met die kinderen in de genade. En Johannes doelt hier op hen die door genade mogen weten dat ze om Christus wil aangenomen kinderen zijn. En die horen helemaal bij dat huisgezin. Ze kennen de Vader van onze Heere Jezus Christus, die om Christus wil ook hun vader is geworden. Maar dikwijls kunnen ze nog niet op eigen benen staan. Ze zijn nog afhankelijk van God de Vader. Ze waggelen ook nog zo dikwijls. Ze worden nog zo vaak heen en weer geslingerd. Ze struikelen soms. En toch kruipen ze dan weer weg achter vader. Want daar zijn ze veilig. En daar vinden ze rust. En zo zijn ze aangewezen op de vaderlijke zorg. De vaderlijke liefde. De vaderlijke warmte. En ze worden gevoed met die redelijke, onvervalste melk. Zitten er misschien vanmiddag van die kleintjes, van die kinderen in de genade in de kerk? Ja, dat kan ook zijn als u een jaar of 70 bent. Als het gaat om het geestelijke, dat u nog een kleintje, een kind bent in de genade. U hebt mogen zien op de Heer Jezus. U hebt de toevlucht leren nemen tot de gerechtigheid die er ligt in Christus. Maar het is zo met knikkende knieën. En er is zoveel weifeling in die gang. Er is zoveel dat er altijd weer tegenop komt, wat u benauwt en wat u bespringt en wat u bevreest. Toe, kom dan eens mee naar Christus en laat je leiden door hem. En zie je dan niet wat er in Christus ligt? Een volkomen verzoening. En de volkomen reiniging van je zon. Geeft dat dan geen rust? Kan dat dan geen moed geven? Dat die gewisse belofte van God, oh nee, als er bij u misschien zoveel ongewis is en zoveel twijfel en zoveel strijd, maar dat die gewisse belofte van God, dat die je leert dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Die geleerd hebben om hun betrouwen te zetten op Christus. En zo mag een bibberende ziel op die weg met Christus toch al meer en meer de vastheid vinden in Christus. Kinderen in de genade. Maar daarnaast heb je ook de jongelingen. En daarvan schrijft Johannes twee keer in vers 13 en 14. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. En in vers 14. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Nou, jongelingen, zo ligt het toch. Jongelingen zijn in de kracht van hun leven. Die zijn sterk, ze menen alles aan te kunnen. Maar juist die jongelingen in de genade, die krijgen nou het meeste te maken met de verleidingen van de boze. Door God geplaatst in het strijdperk van het leven, richt die driekoppige doodsvijand zich het sterkst op hen. En het is vooral de confrontatie met de wereld waar dan de meeste conflictstof ligt. Want Satan weet dat hij bij de jongelingen moet zijn. Als hij die omver kan krijgen, als hij die kan laten struikelen en vallen. En zo vuurt hij zijn aanvallen op de jongelingen af. En opnieuw die vraag. Misschien zit er wel zo'n jongeling in de genade in de kerk. Er is sprake geweest van geestelijke groei in uw leven. De tijd van het zuigeling zijn, die ligt wat dat betreft achter u. Maar juist in de confrontatie met de wereld voelt u zo de trekkracht van de boze. En je merkt dat de verleidingen vanuit de wereld aan alle kanten op je afkomen. Oh, dat kan soms heel duidelijk zijn als de duivel komt als een briesende leeuw. Maar het kan ook bedekt zijn als hij komt als een engel des lichts. Je zit ermee, hoe moet ik nou die aanvallen pareren? Gaf de Heere Jezus niet daarin zelf het goede voorbeeld? Toen de duivel met zijn aanvallen op hem afkwam in de woestijn, bestreed de Heere Jezus de Satan toch met het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Dat is het wapen waarmee hij de duivel bestreed. En de duivel kon daar niet tegenop en hij droop af. En dat is toch ook de weg waarlangs de jongelingen in hun kracht blijven. Blijven bij het woord. Levend uit het woord. Gebruikmakend van het woord. En daarom hebben ze ook die dagelijkse omgang met de Heere nodig in zijn woord. En zo kun je die duivelse aanslagen van je afslaan. En zorg er dan voor dat je thuis bent in de schrift. Onderzoek en bestudeer Gods woord. Laat je leiden door de schrift. Want met dat woord sta je sterk. En kun je het uithouden in de strijd tegen de boze. En daarnaast heb je nog de vaders. En ook over hen schrijft Johannes twee keer. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik heb u geschreven vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Het is hetzelfde woord kennen als wat werd gebruikt bij die kinderen. Maar bij de kinderen ging het om het kennen van de vader. Hier gaat het om het kennen van degene die van den beginnen is. Wie is dat? Dat is de Heere Jezus Christus. Wat wil dat nou zeggen? Dat bij die vaders, dat daar alles zich richt op de Heere Jezus. Die vaders, die hebben aan de Heere Jezus helemaal genoeg. En daaraan herkent u nou een christen, een kind van God, dat al langer op de weg is met Christus. Die hebben al langere tijd omgangskennis met Christus. Die weten zich intens verbonden met hem. En die leven ook voortdurend met hem. En die vaders, in de genade, die zijn daarin ook mogen wassen tot die volkomen man of vrouw. Ze zijn als het ware losgemaakt van de boze. Losgemaakt van de wereld. Maar ze zijn helemaal één met Christus. Ze leven met hem en delen alles ook met hem. Zitten er nou van die vaders in de genade? In de gemeente van Mojave. Zij die al meer naar Christus zijn toegegroeid. En die al meer verbonden zijn met Christus. Dat ze aan hem gelijkvormig mogen zijn. Dat ze ook zijn beeld mogen vertonen. Dan gaat het om die persoonlijk doorleefde kennis van de Heere Jezus. Hem te kennen, dat is het leven. En hem te kennen, dat geeft er ook de meeste vreugde. Hoe is dat nou? Heb je zo Christus leren kennen en mag u hem zo ook toevertrouwen? Heb je nou deel aan de Heere Jezus? Die vaders in de genade, die kennen Christus als het ware door en door. Zo sterk zijn ze met hem verbonden. En ze leven aan zijn hand en ze eten uit zijn hand. En ze gaan met hem in alle dingen. En dat is zo ook kenmerkend voor een vader in de genade. Die losgemaakt is van de wereld en het ook kan zeggen weg wereld, weg schatten. Want hij weet zich verbonden met Christus. En hij ziet ook uit naar de volle hereniging, vereniging met Christus. Als Christus zal wederkomen op de wolken en als hij hen tot zich zal nemen. En dat is waar het hart van een vader in de genade zich op richt. Omdat hij dan altijd één mag zijn met zijn liefste, met Christus. En zo zie je dat die samenstelling in het huisgezin van God, dat die wisselend is. Kinderen, jongelingen, vaders. En toch hebben ze met elkaar te leven in dat ene gezin. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Het gezinsleven. Want alhoewel de samenstelling van dat gezin verschillend is, is de opdracht toch wel hetzelfde. Al zijn ze anders, toch komt tot allen de plicht van enerzijds de wederkerige liefde, anderzijds het verzaken van de wereld. De opdracht is tweeledig. En u ziet dat terug in ons schriftgedeelte. Naar binnen toe, vers 6, vers 7 tot en met 11. Naar buiten toe, vers 15 tot en met 17. Dus als het nu gaat om dat gezinsleven, is er dus een tweeledige opdracht. Naar binnen, 7 tot en met 11. Naar buiten, 15 tot en met 17. En dan eerst maar naar binnen toe. Want dan gaat het om de onderlinge verhoudingen binnen het huisgezin van God. En daar geldt de toets van de liefde. Het liefdesgebod, het gebod tot de broederliefde. Dat is een oud gebod. Want in de wet van Mozes werd al opgeroepen om je naaste lief te hebben. Maar door het evangelie is er een nieuwe glans over dat gebod gelegd. De Heer Jezus, die heeft zelf dat broedergebod een nieuw gebod genoemd. In Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Door zijn voorbeeld van opofferende liefde heeft hij een andere kleur gegeven aan dit oude gebod. En rondom dat liefdesgebod blijkt nou hoe het met iemand is. Licht doet liefhebben, duisternis daarentegen doet haten. En hiermee wordt dus de toets der echtheid aangelegd. Want je hebt ze die zichzelf uitgeven voor een liefhebber van de waarheid, maar ondertussen hun broeder haat. En zo'n iemand is beslist niet in het licht, zo zegt Johannes in vers 9, maar die behoort de duisternis toe. En zijn broeder haat. Wat is dat haten nou precies? Dat is een negeren van die ander. Doen alsof die ander er niet is. Die ander is als lucht voor je. Dat is een afkeer hebben van die ander. Je ergert je aan alles van die ander. Die ander zie je als je vijand en je verzet je met alles in je tegen hem of haar. En nu viel het mij zo op dat Johannes hier spreekt niet over zijn naaste, maar dat er staat en zijn broeder haat. Nou, een broeder, dat is iemand die dichtbij is. Iemand uit je eigen omgeving. Iemand met dezelfde bloedbanden. Iemand die woont onder hetzelfde dak. Met zo'n iemand heb je dus dagelijks te maken. Je ziet dan ook de onaardigheden en de onhebbelijkheden van die ander. Kijk, wat dat betreft is het soms nog gemakkelijker om iemand ver weg lief te hebben. Zo ineens zie je niet vaak. Loop je ook niet aan tegen iemands eigenaardigheden. Liefhebben op een afstand gaat dan wat makkelijker, want je maakt wat geld over. Je laat wat spulletjes opsturen. Of je helpt ergens voor korte tijd om wat op te bouwen. Maar Johannes die spreekt over zijn broeder. Dat is die naaste dichtbij. Dat is diegene in die paar kerkbanken voor u. Of achter u. Degene waar je veel mee te maken hebt. Dan en daar zal uiteindelijk moeten blijken wat liefde is. Johannes is daarin duidelijk. Liefde en licht horen bij elkaar. Haat en duisternis horen ook bij elkaar. De liefde doet wandelen in het licht, maar de haat doet wandelen in de duisternis. Wie betrokken is op Christus, wie gemeenschap heeft met Christus, die zowel de waarheid als het licht is, die zal ook dat gebod van de broederliefde willen gehoorzamen. En die pretentie van die dwaalleraars, dat zij voor de waarheid zijn en in het licht zijn, die wordt onderuit gehaald doordat er bij hen geen broederliefde is. Vanuit hun trotsheid, vanuit hun hoogmoed, vanuit hun bedweterigheid, menend dat zij alleen de wijsheid in pacht hebben en dat bij hen alleen de waarheid in goede handen is, kijken ze met minachting neer op de leden van de gemeenschap. Johannes zegt, zulke mensen wandelen in de duisternis. Want bij hen is het licht van het evangelie niet doorgedrongen. Zij leven immers niet naar het voorbeeld waartoe Christus hen had opgeroepen. Dus dat is het eerste, als het gaat over dat gezinsleven, naar binnen toe. Er moeten sprake zijn van onderlinge liefde, onderlinge betrokkenheid. Maar dan ook naar buiten toe. Dan zal er één front moeten worden gesloten. Johannes wijst erop vanaf vers 15. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dus als je zonden je vergeven zijn, dan ben je dus ook verplicht om de wereld te verzaken. Het woordje wereld, dat komt 6 keer voor in de versen 15 tot en met 17. Het gaat hier om de kosmos, de wereld die van God is afgevallen. Die boze wereld, die godenvijandige wereld, de wereld waar de zondemacht heerst. Het liefhebben van God en het liefhebben van de wereld, dat wordt hier dus tegenover elkaar geplaatst. Een christen die kan de wereld niet liefhebben. Want hij is gekruisigd aan de wereld en hij is gestorven aan haar begeerlijkheden. Herkent u dat niet, kind van God in ons midden? Hoe meer de wereld weer de overhand krijgt in uw hart en in uw leven, hoe meer ook uiteindelijk ook de liefde tot God zal zakken en zal gaan verminderen. En dan geeft Johannes in vers 16, geeft hij ook een opsomming van wat de wereld beweegt. De wereld spreekt over de begeerlijkheden des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. We gaan dat vanmiddag niet allemaal uitgebreid inkleuren. Maar over elk van die drie dingen toch iets. Allereerst de begeerlijkheid des vleeses. Nou, vlees is in de schrift altijd de mens die leeft buiten God en zonder Christus. De verdorven mens die is onder de macht van de zonde. Hier gaat het dus om de begeerlijkheid des vleeses, dus alles wat van God aftrekt. Kijk, laten we maar eerlijk zijn, dat hoeft niet bij iedereen hetzelfde te zijn. Want natuurlijk, je hebt de 10 geboden, die zijn voor ons allemaal bepalend. Maar je hebt ook zaken die voor de een duidelijk een zonde is, terwijl een ander ermee op een goede manier mee kan omgaan. Is soms ook wel eens karakterbepalend. Of soms ook wel eens bepalend van hoe je levensgang is geweest. Maar als het gaat om die begeerlijkheden des vleeses, dan gaat dat om die dingen die van God je aftrekken. De begeerlijkheid ter oog. Dan zou je kunnen denken aan rijkdom en bezit. Het gaat om de verzoekingen die via de oogpoort je leven binnenkomen. Eva, de vrouw van Potifar, Achan, allemaal zonden die door de oogpoort naar binnen kwamen. En dat vraagt dus ook om bewaking van de oogpoort. Ik zeg toch niet te veel als ik zeg dat dat vandaag de dag belangrijker is dan ooit om onze oogpoort te bewaken. Een derde wereldskenmerk waartegen Johannes waarschuwt is een trots leven. Grootsheid des levens. Dat is een leven waarop iemand zich erop laat voorstaan wie hij is en wat hij bezit. Het kan je positie zijn, roem, geld, een bepaalde bekwaamheid. Maar, zo zegt Johannes, wie zich daarin verlustigt, die is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En zo klinkt hier die drieledige opdracht om de wereld niet lief te hebben. Dat is me trouwens nog wel een opdracht. Het gaat hier wel ergens over wat Johannes hier schrijft. Want, en dat is het laatste, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En hier gaat het zich samenspannen. De wereld gaat voorbij. De wereld is bezig voorbij te gaan. Kijk maar om je heen. Alles spit zich toe. De mens eet de wereld en daarmee ook zichzelf op. We putten de wereld uit. En oorlog bedreigt het leven van velen. Klimaatveranderingen die de mensheid bedreigt in vele delen van de wereld. De wereld is bezig voorbij te gaan. Het is ook voorzegd. Maar dat wil dus ook zeggen, alles wat van de wereld is, daar heb je niets aan. Dat is ijdel, dat is zinloos. Hoe mooi alles van de wereld ook lijkt, toch is dat aan slijtage onderworpen. Toekomst, zo zegt Johannes, is er alleen voor hen die de wil van God doen. Immers, alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Dat blijft bestaan. De wereld die gaat voorbij met haar begeerlijkheden. En het is alsof Johannes dan zegt, zoek het daarin dan toch niet. Als je denkt aan een zinkend schip. Als de opvarenden, als die blijven op dat schip, dan zullen ze met dat schip vergaan. Maar wie dat schip verlaat en de reddingsboei grijpt of op de reddingsboot stapt, die heeft kans dat hij het redt. Wie de wereld verlaat, wie de wereld vaarwel zegt en zich toebetrouwt aan die grote redder, de zaligmaker der wereld, Jezus Christus, die gaat met die wereld niet ten onder, maar die wordt behouden. In dat reddingsschip, in die ark, die Jezus Christus heet. Begrijpt u wat Johannes ons ook wil leren? Waarom nou nog langer druk maken om datgene wat vergaat? Waarom nog langer opgaan in datgene wat vergaat? Klem u vast aan die rots van het behoud, Jezus Christus. Want wat is de wil van God? Dit is de wil van God, dat alle mensen zalig worden en dat ze tot de kennis der waarheid komen. En begrijpt u dan waar u wezen moet? Niet in de wereld en de begeerlijkheden des vleeses of van de ogen of in de grootsheid van het leven, maar bij Jezus Christus, de zaligmaker van de wereld. Kom toch tot hem, want wie bij hem hoort, ja, die blijft tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Hoe klein of groot, Heere, Gij zal ze groter maken. Dat is toch ook een belofte dat U dat doen zal. Door die redelijke, onvervalste melk voor de kinderen in de genade. Voor die vaste spijzen voor de jongelingen en de vaders in de genade. We danken U dat U zo onderscheiden zorg wil geven aan uw volk en kinderen. Om ze verder te doen wassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Dat ze al meer hun vastheid in Hem mogen vinden. Dat dat zijn uitstraling mag hebben in het midden van het huisgezin, door de onderlinge liefde. En naar buiten toe, in het verzaken, verlaten en het strijden tegen de wereld. We bidden u, zij die nog leven voor zichzelf, voor eigen rekening, dat u ze oog en hart geeft voor de vergeving der zonde die er ligt in het bloed van de Heere Jezus. Wilt u zo met een ieder van ons gaan, in de week die voor ons ligt, waar we onze voetstappen ook zetten, dat u ons geleiden op de weg en bewaren. Wilt u met een ieder van ons zijn, de taken die we hebben te doen. Bovenal wilt u ons voorgaan met uw heillicht en doe ons leven tot eer van uw naam, opdat we zo naar buiten mogen uitstralen, te wandelen in dat licht en verspreiders van het licht. Jezus Christus mogen zijn, opdat ons leven zo mag strekken tot eer van uw naam. We vragen u het alles, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeent alom, vers 13 van 68. Ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.